Iedereen zover? Dan wil ik u vragen het woord te openen. En we gaan vandaag lezen, om te beginnen, in Lucas 2, vanaf vers 41. En ik moet u vertellen, ik zat wat, toch wel wat omhoog met die paasboodschap. Ja, klinkt wat raar. Maar wat is er nieuw aan de paasboodschap? Naast wat we al kennen, wat we al weten. Er zijn van die boodschappen, die zijn best wel heel interessant. Maar wat is de openbaring daarin? En ik zat van de week in de auto en ik had de Heere God echt gebeden. Heere God, wat gaat u openbaren? Wat wilt u dat ik breng? En het was een tijdje stil. En ik was echt geheel met die zaak verlegen. Maar op het moment zat ik in de auto, ik zit nogal vaak in de auto. En ik heb mijn auto echt stil moeten zetten. Omdat ik, ja weet je, de Heere God sprak zo duidelijk over wat zijn wil is om vandaag te brengen. Om het woord wat vandaag gedeeld moet worden. En het is een beetje misschien een vreemd woord voor u. U verwacht misschien een hele paasboodschap om helemaal in te gaan over de opstanding en alles wat daar is gebeurd. En hoe hard die steen wegrolde en hoeveel kracht er nodig was om die steen weg te krijgen. En dat ik u ga vertellen, rol vooral die steen weg in uw eigen leven. Anders kan de Heer Jezus niet naar buiten komen. Weet je, er zijn natuurlijk allerlei variaties op het thema. Maar ik ga het u aan de hand van de tekst vertellen. En ik ga u meenemen in het woord wat de Heer God vandaag heeft geopenbaard. U heeft de titel niet gezien. Maar de titel van de prediking is het volgende. En laat het even tot u doordringen. Hij ging de weg alleen. Hij ging de weg voor ons alleen. Maar met dat ik dat zeg, is er een reden waarom hij de weg alleen ging voor ons. En ik ga u dat straks vertellen. En aan de hand van Lucas 2, we gaan het eventjes lezen met elkaar. Het staat prachtig, denk ik, zo op het scherm. Het is nogal een stukje. Ga ik u vertellen wat de Heer God ermee bedoeld heeft. En dat gaat als volgt. Het gaat over de 12-jarige Jezus in de tempel. In Lucas 2, vers 41. Moet je je voorstellen? De Heer Jezus was 12 jaar. Er wordt niet heel veel verteld over de Heer Jezus voor zijn 12e. Er wordt ook niet heel veel verteld over de Heer Jezus na zijn 12e. Totdat hij in de bediening ging staan. Totdat hij echt vol in de bediening aanwezig was. Rond zijn 30e. Maar hier staat, toen hij 12 was. Zijn ouders gingen jaarlijks voor het paasfeest naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was, maakten ze weer eens hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. Iemand zegt, zonder dat zijn ouders het wisten. Als je ouder bent, dan voel je het probleem ook aankomen. 44, in de veronderstelling dat hij zich met het reisgezelschap bevond, reisden ze de hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Ze waren al een stuk op weg. Toen ze hem niet vonden, dan ben je dus al een heel stuk op weg, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. En dan komt het na 3 dagen. Wauw. Vonden ze hem in de tempel waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hen vragen stelde. Ah, dit stuk alleen al. Ouders, zijn hier de ouders vandaag? Oh, zo weinig ouders vandaag? Man, oké. Het is wat moeite vandaag. Goed, zomertijd is geweest. Maar als je ouder bent en je komt erachter dat je op pad bent gegaan zonder je kind. Wie heeft dat wel eens gehad? Laten we eerlijk zijn. Ja, wel eens. Nou, ik zie dat er heel weinig mensen zijn die dat hebben gehad. In ons gezin is het de gewoonte dat we, en ik moet zeggen dat ben ik meestal zelf, dat ik altijd even achter me omkijk. Ik kijk altijd even om, van hey, zijn we compleet? En dan noem ik alle namen en dan heb ik iedereen gezien en iedereen moet zeggen ik ben present. Het waren 6 van die gasten, een soort Daltons. Je kan er altijd 1 vergeten. Maar we hebben wel meegemaakt, dat is echt wel interessant, dat we in de kerk waren. En dat er dan aan het einde van de dienst kinderen waren, of een kind, wat naar mij toe kwam en dan zei ome Maart, zo noemen we elkaar voor de intimie. Ome Maart, kan ik met u meerijden, een kind van 1 jaar of 6? Oh, hoezo? Ja, mijn vader en moeder zijn al weg. Ja, die zijn gewoon weg. Ja, die hadden waarschijnlijk wat drukte of die waren heel druk bezig. En die waren gewoon weggereden. Dat kind komt dan naar mij toe. Het laatste strohalm van oma Maarten, kan ik mee? Natuurlijk kan je mee. Maar als je kind kwijt bent onderweg, hou dat gevoel alleen al. Dat gevoel dat je werkelijk omkijkt. En als je er één hebt, dan is dat helemaal wonderlijk. Want hoe is dat dan gegaan? Ja, ja, je zou zeggen, ik check even of de kinderen, maar we hebben er één. Ja, nou dat moet wel zo druk, dat paasfeest moet heel veel indruk hebben gemaakt, dat is wat ik denk. Ik denk dat ze diep in gebed waren geweest in dat paasfeest. Helemaal uitgestort en dat ze echt helemaal vervuld en nergens meer naar keken, naar huis gingen. Een paar kamelen, wat spullen erop en wegwezen. Weet je, de aanhanger eraan enzovoort. Ik weet niet hoe het is gegaan. Maar waar ik bij stil wil staan is het volgende. 1. Ze waren het kind kwijt. En als je daarna een tijdje achterkomt, dan heb je eerst de heenweg. Ja, ik stel me dat zo voor, als je ouder bent, dan doet het al zeer ergens heel diep in je hart. Dan voel ik die steen al ergens in mijn maag. Maar je bent eerst onderweg weg. Maar dat je tot de conclusie komt, moet je ook nog terug. En al die tijd, wat zullen die twee tegen elkaar hebben gezegd? Ik denk dat ze echt wel wat gebekvecht hebben. Heb jij dan niet opgelet, Annemarie? Heb jij dan niet gekeken? Jij kijkt toch altijd naar die gasten? Ja, hallo. Moet ik alles doen of zo? Weet je, die hebben gewoon ruzie daarover gehad. Maar niet alleen de weg heen, nee, ook de weg terug. Ook de weg terug. Want ja, we gaan wel terug, maar is hij daar? Of zijn we hem halverwege kwijtgeraakt? Waar is hij gebleven? Wanneer is het fout gegaan? Want je gaat wel terug naar een bestemming waar je was. Maar wie zegt dat hij daar is? Daarom zegt de Bijbel ook na 3 dagen zoeken. Oh, wie kan zich een beetje voorstellen hoe dat voelt? Hoe zou je je na 3 dagen voelen? Ed, ik denk dat je werkelijk de wereld op zijn kop staat. Dat echt alles uit de kast is gekomen. Dat het ook niet meer zo gezellig is tussen die twee. Want die gaan alle kanten op, behalve de goeie. En verwijten elkaar constant van waar is die? Staat allemaal niet beschreven, dus ik doe het even als ouder. Ik vertel een beetje hoe ik denk dat het ging. Maar na 3 dagen vinden ze hem. En eigenlijk is dat ook een diepe openbaring. De Heer Jezus was 3 dagen weg. Hij was 3 dagen weg. Waar vinden we dat nog meer? Hij was 3 dagen weg. Het type beeld van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Hij was 3 dagen weg. En eigenlijk wat de Heer openbaarde, ik ga het u toch vertellen. Ik wil dat uitstellen, maar dat is iets wat brandt. Hij was als het ware wees. Hij werd wees, letterlijk wees, omdat hij alleen achterbleef. En zijn vader en moeder gingen door. Ze gingen op reis. En ze kwamen wel terug, maar hij was voor 3 dagen letterlijk wees. Om ons nooit meer alleen te laten zijn. Dat is wat de Heere God openbaarde. Hij is wees geworden voor ons. En later in de Bijbel lezen we dat zijn vader, de vader in de hemel, zijn aangezicht afwendde van hem. Opnieuw werd hij volledig, kwam hij alleen te staan. En we gaan straks kijken door het woord waar het allemaal nog meer gebeurde. Maar laat het even tot u doordringen. Hij was bereid wees te worden voor ons. Wees. Ik weet niet hoe het met u zit, maar toen ik 12 was, ik vertel u dat persoonlijk, lag ik heel vaak heel lang te huilen in mijn bed. Ja, je zou het niet voorstellen. Ik kan het je niet voorstellen. Nee, ja, ik weet het. Ja, hij is een grote kerel. Maar wat was dan het probleem? Ik heb dat misschien wel eens verteld. Ik lag dan in mijn bed en toen dacht ik, op een dag zijn mijn vader en moeder allebei weg. Dat overviel me. En dan was ik alleen maar aan het huilen en dacht van ja, dan ben ik alleen. Ik ben helemaal alleen. 10, 12 jaar, dan ben ik gewoon alleen. Dan is er niemand die voor mij zorgt. En dat maakte me zo verdrietig. En mijn ouders, ja, die wisten dat helemaal niet. Ik heb dat ook nooit verteld. Maar het is wel zo. Maar deze Jezus, onze Jezus, wat was hij aan het doen met zijn 12 jaar? Was hij zich druk aan het maken over zijn vader en moeder? Later zegt hij, zegt de Heer Jezus, op het moment dat hij onderwijs aan het geven is en zijn moeder en zijn broers komen bij hem, weet je wat hij zegt? Wat? Heer, meester, uw moeder en uw broeder staan hier. Zegt de Heer Jezus van luister, jullie zijn mijn moeders en mijn broers. Jullie die zijn om mij heen. Wat een bijzondere actie. Maar deze Heer Jezus was in de tempel, was met de leraren aanspreken, met de fariseërs, met alle mensen en dingen aan delen. En er staat ook aan dat hij vanaf dat moment ook gehoorzaam was. Dus het was niet een ongehoorzaamheid, maar ze hadden gewoon niet opgelet. Maar laat dit even doordringen tot u. Hij was bereid om achter te blijven En eigenlijk zie je dat in zijn hele leven. Hij was bereid om alleen gelaten te worden. Totaal verlaten door alles en iedereen. Helemaal als wezen achter te blijven. Waarom? Waarom heeft hij dat gedaan? Waarom? Om ons uiteindelijk nooit meer als wezen achter te hoeven laten. En ik ga u straks vertellen hoe dat komt. En eigenlijk wil ik het linkje met Pinksteren maken. Ja, het is heel bijzonder met Pasen, maar we gaan het linkje met Pinksteren maken en met Hemelvaartdag. En wat ik met u wil delen is het volgende. Ik ga door een aantal verhalen ga ik u meenemen in de Bijbel. En ik vertel het u, maar het staat in Matthäus 4. De Heer Jezus werd na zijn doop verzocht in de woestijn. Weer stond hij daar. Alleen. Helemaal alleen. Er staat nergens dat er mensen met hem meegingen. Nee, hij werd door de geest geleid. En hij was daar in de woestijn. Totaal alleen. 40 dagen, 40 nachten was hij aan vasten. Tot hij zeer grote honger kreeg, zegt de Bijbel. En wat gebeurde er toen? Als we het moeilijk hebben, als we het zwaar hebben, dan komt er verzoeking. Dan komt die bokkenpoot, zoals we hem altijd noemen. Die komt gewoon eens eventjes aan met wat slimme dingen. Als je voor mij neerknielt. Als je mij aanbidt. Als je van de tempel springt. Een aantal grote verzoekingen. En de Heer Jezus weerstaat dat. Maar ik kan u vertellen, hij was daar alleen. Hij was daar alleen. En toen de verzoekingen voorbij waren, waren daar de engelen die hem kwamen bedienen. Maar toen pas, maar al die tijd, die 40 dagen, 40 nachten, was hij alleen in de woestijn. Hij is die weggegaan voor u. Alleen. En ik zat daarover na te denken, oh, ik ben altijd iemand die dingen niet alleen wil doen. Zit hier ook mensen die dingen niet alleen willen doen? Nou, ben ik weer de enige natuurlijk, zoals altijd. Ja, ik weet ook niet wat het is. Waarom heb ik altijd dingen die anderen niet hebben? Ik weet niet wat het is. Maar ik zal u vertellen waarom. Ik ben een brandingkanoer. Ik hou van kano in de branding. In zee zijn. Vind ik heerlijk. Maar ik doe dat niet alleen. Ik heb 2 kano's gekocht. Waarom? Ik wil delen met iemand. Anders kom ik namelijk thuis en dan hebben we een onwijs spannende grote golven. Martin, je weet er alles van. En een onwijs goede surf gehad. En dan vertel ik tegen Annemarie. En hoe was het? Nou, Annemarie, het was echt onwijs gaaf. Oh, wat leuk. Lust je koffie? Die hele herinnering, die emotie, wil ik delen. Ik wil delen wat er gebeurt. Ik wil erover met elkaar kunnen praten. En grote verhalen ophangen. Dat die golf nog 2 keer groter was. Dat ik bijna dood was of... Dat ik verslonden werd door zeeën, weet ik veel wat, grote verhalen. Zoals al die mannen kunnen vertellen natuurlijk. Maar ik wil delen, maar hij deed het alleen. Hij deed het verstokt en verstoken van iedereen. Hij ging alleen die weg. Halleluja, wat een grote God hebben wij. Dat hij dat voor ons deed. Niet alleen daar achterblijven in de tempel. En al die dingen die wij voelen. Hij was daar bezig, zegt hij ook, met de dingen die de wil van de Vader te doen. Halleluja, hij was de wil van de Vader aan het doen. Volgende voorbeeld wat ik u vertellen. We gaan er wat snel doorheen. En ik wil het juist niet romantiseren vanavond. Hij was samen met zijn discipelen. En op een gegeven moment zegt de Bijbel in Matthäus 16, hij begon de aankondigingen te doen. Dat hij zou gaan lijden. Eigenlijk wat ik daarin zie, is dat hij zijn discipelen bekend wilde maken met wat er ging gebeuren. Toch, heel logisch. Want hij wilde ze niet helemaal... Ja, wij zouden zeggen aan de goden overleveren. Ja, dat is dan heel goed. Ik zeg dat op mijn werk altijd. Maar Maarten, als je dat doet, ben je aan de goden overgeleverd. Halleluja. Ja, dat is precies wat ik wil. Ik wil aan de God overgeleverd worden. Maar goed, dat is geheel terzijde. Maar hij was aan het vertellen een aantal keer wat er zou gaan gebeuren. Kan iemand mij vertellen wat de reactie was van de discipelen? Iemand. Gewoon, noem eens een woord. Oké, keuze A. Er was vol begrip. Keuze B. Iedereen snapte volkomen waar het over ging. Keuze C, ze snapte er gewoon geen hout van. Iemand voor A? Oh, kijk eens aan. Nou, dat gaat dan beter. Nou, mooi. Ja, misschien hangt het van de vraag af die ik stel. C, keer op keer was er geen enkele... Niemand snapte het. Hij was maar aan het prediken tegen de muur. Hij was aan het vertellen, jongens, luister. Dit houdt op. Ik ben niet die koning der Joden. Je kan me wel op een ezel zetten en de Jeruzalem binnen laten lopen. Maar ik ben niet de koning en ik ga het Romeinse Rijk niet omver gooien. En het koninkrijk gaat komen. Maar ik zal moeten lijden en sterven. Ik kan je vertellen, er was 0 gehoor bij al die gasten. Het ergste wat er werd gezegd, of het mooiste wat ik nog even teruglas, dat is dat ze ernstig bedroefd waren. Matteüs 17 zegt dat. Ze werden ernstig bedroefd. Kan je je voorstellen? Ze hoorden dat verhaal van jonge broeders. Ik noem het even jongens, maar of mannen. Ik ga lijden en sterven. Dat moet allemaal gebeuren, anders gaat het plan niet in vervulling. Het ergste wat ik te horen, of het meest sympathieke, grootste empathiemoment, is ze werden super bedroefd. Van waarom zegt hij dat elke keer? En Petrus, ja, het is echt bijzonder om te lezen, die was er op een gegeven moment klaar mee. Die zei gewoon, Heer Jezus, kom even apart. Ik hoor dat u elke keer dat soort dingen zegt. Ja, stop er gewoon mee. Dat is gewoon niet goed. Dat is niet goed voor de groepsatmosfeer. Nee, we worden een beetje daar onrustig van. Heb het gewoon over leuke dingen. Doe wat wonderen. Maar niet over dat. Doe dat even niet. Dat is gewoon niet fijn. Mag ik u even vermanen? Dan zegt de Heer Jezus, Satan, ga weg achter mij. Dit moest gewoon gezegd worden. Dit moest gewoon gebeuren. Hij moest gaan. Hij moest dat vertellen. Maar ook daarin, gemeente, was hij alleen. Er was niemand die hem begreep. En het is nog veel groter, nog veel erger. Ik ga u straks iets vertellen over de Paasdag. En wij denken allemaal, oh, de Paasdag. Iedereen was in de volle glorie. Oh, de Heer is opgestaan. Nou, ik kan je wat dingen erover... Tenminste, het woord zegt er wat dingen over. Daar word ik echt niet blij van. Echt niet. Maar goed, dat gaat zo komen. Niemand gelooft hem. Ik ga naar Gethsemane. Even een vogelvlucht, het is zo mooi. En eigenlijk dacht ik van, het is misschien meer een Goede Vrijdagpreek. Sorry, Rick. Ja, weet je, dat was onnavolgbaar. Maar we gaan door die momentums heen. Gethsemane. Kan je niet één seconde, niet één moment met mij bidden? Jongens, vrij vertaald. Het is echt te zwaar om te dragen. Ik geef het bijna op. Heer, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar tot 3 keer toe vond hij zijn discipelen slapend. Tot 3 keer. Is het niet beschamend dat wij als mensen gewoon geen seconde kunnen waken blijkbaar? Ook geen seconde dat leed kunnen inzien van de meester? Deze discipelen althans niet. En tot 3 keer toe moest hij zeggen, jongens, zijn jullie zo moe? Kan je niet 1 seconde met me waken? Hij ging door Gethsemane alleen. Hij was daar alleen. Hij koos ervoor om hen niet te vermanen of wat dan ook, behalve dan wat kleine vermaningen. Maar hij ging door Gethsemane alleen. We gaan naar de volgende. Oh, hij was in die end alleen. En aan het einde van Gethsemane kwam de gevangenneming. Dat is ook zo'n prachtig moment. We staan om de Heer Jezus heen, als 1 groep, als 1 team. En niemand kan ons overwinnen. Dat moeten ze gedacht hebben. En dan zegt de Bijbel, de ene vertaling zegt, er kwam een cohort, oftewel een hele groep van soldaten. De andere zegt, er kwam gewoon een bende met knuppels en zwaarden. Maar bij het minste of geringste, na de verloochening, na de kus van Judas, was iedereen weg. Het was zelfs zo dat er 1 broeder was, die werd vastgepakt aan zijn kleed. Dat is ook een mooie vent. Dat is echt een hele mooie, goede, betrouwbare broeder was dat. Die had waarschijnlijk een mooi gewaad aan. En hij werd vastgepakt en hij rende weg. Gewoon in zijn blootje. Het vege lijf reddend vluchtte die. Zo hard, ze wisten niet hoe snel ze weg moesten komen. Hoe stond hij daar? Hoe stond hij daar bij de gevangenneming? Alleen. Hij stond daar alleen. Hij was alleen over. Dus van al die mensen die hem backupten, van al die mensen die om hem heen stonden, het vertrouwen wat hij daarin had, hij stond alleen. Hij moest het alleen doen. En ik ga in vogelvlucht hoor, echt, anders wordt het te lang. Maar het verhoor, ik kijk ernaar. Hij kwam voor Herodes te staan. En Herodes, ik vind het altijd een mooi stuk. Herodes was zo blij om hem te zien. Eindelijk kan hij wat wonderen voor me doen. Maar binnen een paar seconden, toen bleek dat hij gewoon niks ging zeggen, de Heer Jezus. Toen draaide de hele sfeer om. En toen werd hij bespot en gehoond en ze gingen hem belachelijk maken. En ook Herodes. Zo kan het gaan. De grootste vrienden, de fans. De fans die je helemaal adoreren. Die denken van, eindelijk komt hij in mijn paleis. Kan ik hem 1 op 1 spreken, de meester. Ik denk dat hij nog geloof in de Heer Jezus had ook. Echt waar. Maar als een blad van een boom, zoals zoveel mensen vandaag de dag, als een blad van een boom draaide hij om. En stond hij daar alleen. En was hij de opposite, oftewel hij was totaal tegen hem. Totale bespotting, echt totaal. En er was niemand die met hem was. Ze waren allemaal gevlogen, ze waren allemaal weg. En hij moest alleen die weg gaan. Ik hoop niet dat ik u heel verdrietig hiermee maak. Maar straks kan ik u vertellen hoop voor u. Het is eerste paasdag, het is een dag van hoop. En er is een reden voor waarom hij dat deed voor ons. Er is een reden voor, en dat maakt me zo ongelooflijk blij. Een reden voor waarom hij dat allemaal droeg. En alleen dat die weg wilde gaan. Ik kom bij de kruisiging. Ik zal het u vertellen. Lucas 23. In die end staat er. En dat is aan het einde van wat er gebeurt. Ik zal het u voorlezen. Rond het middaguur in vers 44. Werd het donker. We hebben het met afgelopen vrijdag al gezien. In het hele land doordat de zon verduisterde. De duisternis hield 3 uur aan. En toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem. Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Andere vertaling zegt, beveel ik mijn geest. Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. Ik wil u alvast vragen, waar was iedereen? Waar was iedereen? Waar stonden ze? Heb je dat ooit gelezen? We gaan het zo lezen. De centurio, oftewel de overste, zag wat er gebeurd was. En loofde God met de woorden. Hij kwam tot erkenning van de waarheid. Van, hé, dit is abnormaal wat hier gebeurt. Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige. En de mensen die voor het schouwspel waren gekomen, die heb je altijd. De bezoekers, de ramptoeristen, die waren samengekomen. En die hadden de gebeurtenissen gadegeslagen, keerden terug naar huis. Voldaan. En de Bijbel zegt, ze sloegen zich op de borst. Ik weet niet precies waarom. Maar ze hadden alles gezien wat er gebeurd was. Ze deden er gewoon geen hout mee. Het was gewoon afgerond. Iedereen, alle drie waren gekruisigd en ze waren alle drie dood. En de Heer Jezus had de laatste adem uitgeblazen. Maar dan staat er. Zijn de mensen die altijd bij Jezus waren, die hem gekend hadden, waar waren zij? Zaten ze onderaan het kruis? Deden ze iets om contact met hem te hebben? Deden ze iets? Het is heel droevig om te zien dat de Heer Jezus door deze dingen, de meest cruciale momenten in zijn leven, alleen was. Alleen. Want er staat namelijk in vers 49, alle mensen die Jezus gekend hadden, waren op een afstand blijven staan. Ze hadden afstand genomen. En ook de vrouwen die hem vanuit Galilea gevolgd hadden. En die alles hadden zien gebeuren. Dus alle geliefden, alle vertrouwelingen kan je beter zeggen. Alle teammembers, alle fans, alle mensen die aan hem hingen. De aanhangers. Ze stonden op een grote afstand. En ze stonden er naar te kijken. En wellicht, natuurlijk waren ze heel verdrietig. Maar er was niemand bij hem. Hij hing daar alleen. En ik geloof echt, er is een reden voor. Dan komen we bij de opstanding. Het lege graf, de hoop voor vandaag. We gaan het lezen in Markus 16. Oh, prachtig om te zien. De boodschap van vandaag. Daar komt het. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Daarin alleen al zit een heel bijzondere boodschap. Ze gingen naar hem toe om hem te balsemen. Dat is iets anders dan dat je ervan uitgaat dat iemand leeft. Dat iemand tot opstanding is gekomen. Ze gingen ervan uit, deze vrouwen, dat hij dood was. Daarom gingen ze naar het graf. Bijzonder om te zien. En op de eerste dag van de week, vers 20, gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal die steen voor ons wegrollen voor de ingangen van het graf? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Een hele grote steen, dat hadden ze niet gekund. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jonge man zitten. En ze schrokken vreselijk. Wat een dag is dat. Maar hij zei tegen hen, wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgewekt. Hij is opgewekt uit de dood. Daar hoorden ze pas wat er gebeurd was. Ondanks dat het zo vaak was aangekondigd. Daar hoorden ze van de engel wat er gebeurd was. Hij is hier niet meer. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. En dan krijgen ze een opdracht. Ga terug naar zijn leerlingen. En zeg tegen Petrus. Oh, dat is ook wel bijzonder. Apart genoemd. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien. Zoals hij jullie heeft gezegd. En ze gingen naar buiten. En ze vluchtten wederom bij het graf vandaan. Die gasten waren helemaal van de kook. Want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand wat zeiden. Ik wil u vertellen, die paasdag, waar we zoveel lof en eer voor de Heer Jezus hebben, werd niet verwacht. Hij werd gewoon niet verwacht. Dat is wat de Bijbel leert. Hij werd gewoon niet verwacht. De opstanding, hij werd niet verwacht. Echt, serieus. En dat is heel raar. De Heer Jezus heeft het 10 keer gezegd. Dit moet gaan gebeuren. Ik moet lijden. Ik moet sterven. Ik word veroordeeld. En uiteindelijk zal ik opstaan, na 3 dagen. Maar het werd niet gehoord. Het werd niet begrepen. Het werd niet gesnapt. Het werd niet gevolgd. Tot aan de Paasdag, en dan komt de grote consternatie. Het is echt bijzonder om te zien. Die vrouwen komen terug. Ja, en die zeggen dan, ja, die mannen die waren bij elkaar. Met een hele grote groep. Ik weet niet wat ze aan het doen waren. Waarschijnlijk aan het bidden, aan het rouwen. Van onze Heer, wat nu? Ze hadden beraad. En ze vertelden van de Heer is waarlijk opgestaan. Wat was de allereerste reactie? Wat was de eerste reactie? Ik ga geen A, B en C zeggen. Ik zal het u vertellen. Niemand die het geloofde. Niemand. En ze moesten hun uiterste best doen om geloofd te worden. Oftewel, de hele boodschap van de Heer Jezus was niet verstaan. Hij was daar alleen in het graf. En er kwam verwarring onder de discipelen. Van wat is er nou echt gebeurd? Is het nou echt wat ze zeggen? En vervolgens krijgen we de verhalen van de Emmausgangers. En we krijgen verhalen dat de Heer Jezus echt bij hen komt. En dan nog wordt door de ongelovige Thomas gezegd van... Hey, Thomas, raak de plekken aan op mijn voeten en mijn handen. Oh man, ik zie zoveel ongeloof en verwarring daar in die situatie. De Heer Jezus moet zich heel alleen hebben gevoeld. Dat is wat ik u wil zeggen. En echt waar. Dan kom ik op het volgende. De nacht voor de kruisiging komt er een grote openbaring. En dat is eigenlijk de eerste keer dat die openbaring komt. De Heer Jezus vertelt daar iets in Johannes 14, vers 16. En daar staat het volgende. Dat is eigenlijk de openbaring voor vandaag. Hij was alleen om ons niet als wezen achter te laten. Maar dan staat er in vers 16. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Die altijd bij je zal zijn. Herhaal. Die altijd bij je zal zijn. Ah, man. Dat is de kanteling, de kentering van eigenlijk het hele verhaal. De hele prediking ook. Hij zal altijd bij je zijn. Een andere pleitbezorger. Verderop in het woord zegt de Heer Jezus. Als ik niet naar de Vader ga, dan kan die andere pleitbezorger niet komen. Wauw, deze dingen moesten gebeuren. Hemelvaart moest gebeuren. Pinksteren moest komen. Maar het kon pas komen toen de Heer Jezus weg was. Want hij zegt zelf, ik moet gaan. Want als ik niet ga, dan gaat het niet gebeuren. Dan komt de pleitbezorger kan niet komen. Ik wil u vandaag vertellen, hij was alleen om ons nooit meer alleen te laten. Hij was wees om ons nooit meer als wees achter te laten. Daarom zegt het schriftwoord ook, de geest van de waarheid in vers 17. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en ze kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter. Na een korte tijd, en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien. Want ik leef en ook jullie zullen leven. De Heilige Geest, die moest gaan komen om ons nooit meer alleen te laten. Nooit meer alleen. Ben je vandaag hier gekomen en zeg je, oh, ik ga alleen door het leven. Ik zal je een paar dingen vertellen. Je gaat nooit zo alleen door het leven als dat de Heer Jezus deed. Echt niet. Hij koos ervoor om alleen te zijn. Hij koos ervoor om alleen die weg te gaan. Zodat wij nooit meer, maar ook echt nooit meer alleen hoefden te zijn. En misschien lopen Pasen, Pinksteren en Hemelvaart dan dwars door elkaar heen. En ik hoop dat we een beetje op een rij te hebben gezet. De opstanding, de kruisiging en de opstanding waren nodig uiteindelijk om naar de hemel te varen. Om op te gaan. En weet je wat ook zo mooi is aan de hemelvaart? Ze stonden om hem heen, maar hoe ging de Heer Jezus naar de hemel? Hoe? Met wie allemaal? Hoeveel mensen gingen mee? Hoeveel? Waar de legioenen waren bij zijn geboorte, was bij de hemelvaart, werd hij aan hun zicht onttrokken. En hij voer zelf op naar de hemel. Hij deed het alleen. Halleluja.